Goedemiddag, gemeente, hier aanwezig in de kerk en thuis met ons verbonden. Heel hartelijk welkom in deze eredienst. De dienst wordt vanmiddag geleid door dominee Van der Poel uit Schoonewoerd en Nico Blom bespeelt het orgel. De collecte, we hebben vanmiddag 3 collectes waarin we weer mogen delen van wat ons is toevertrouwd. Dus de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Youth for Christ de Mol hier in Gorinchem. De collecte hier in de kerk is aan het einde van de dienst bij de uitgang. En thuis kunt u geven via de QR-codes. En we willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Van de huishoudelijke mededelingen, er worden van deze dienst opnames gemaakt en u kunt herkenbaar in beeld komen. En ik zou willen vragen wie na de dienst de koster kan helpen met het schoonmaken van de zitplaatsen. Fijn, dat komt goed. Dank jullie wel. Aan het begin van deze eredienst zingen we met elkaar Psalm 65, vers 1. U vindt deze op de weekbrief. En namens de kerkenraad wil ik jullie allen een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste en ook het zesde vers. De 84ste psalm en daarvan de coupletten 1 en 6. Doen we ook in deze eredienst belijdenis van ons geloof en we belijden dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit weerklanklied 434 het eerste couplet. Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, wordt op aard en in de hemel, Heere, voor uw liefde u toegebracht. Weerklank 434 het eerste couplet nadat we ons geloof hebben beleden. Spreek dan aan ieder van u met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen bidden. Trouwe God in de hemel. Wij zongen u de lof. En wij danken u voor. Wij danken dat we u de lof mogen zingen. En kunnen zingen. Als gemeente in uw huis vergaderd. Wij danken u voor de woorden. Van de liederen die u ons op de lippen legt. Wij danken u, Heere. Dat we u mogen aanbidden, u mogen ontmoeten. En dat de deuren van dit kerkgebouw open stonden om ons te ontvangen. En dat er weer ruimte en plaats is. In het besef, Heere, dat ook als we ergens anders verbonden zijn, hebben u altijd ruimte en plaats voor ons is. En wij danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw goedheid. Dat u tot ons spreekt, woorden van eeuwig leven. Woorden van toekomst. En tegelijkertijd, Heere, lezen wij vanavond woorden waar we zomaar over kunnen struikelen. Bekende geschiedenis. En tegelijkertijd een struikeltekst. En daarom bidden wij, wees met uw geest aanwezig. In het spreken, in het luisteren. Hier in de kerk of waar we ook verbonden zijn. Open ons hart. En voor de verkondiging van uw grote naam. Want u bent het waard, Heere. En zo danken u dat we hier zijn. We danken met de gemeenteleden die opgekomen zijn. Er was vanmiddag heel wat te kiezen. En misschien moesten we wel. Of verlangden we ernaar. Hoe het ook zij. En hoe we hier ook zitten, Heere. We mogen u danken dat u ons wilt ontmoeten. En spreekt het door de kracht van de geest uw woord. Dat het ons leven mag raken. Misschien zitten we al heel lang hier in deze kerk. Hebben we al zoveel preken gehoord? Of zijn we op zoek naar een gemeente? Hier. In deze stad. Ook daarvoor geldt, Heere, wie we ook zijn. Wijs ons de weg. Waar we het goede kunnen vinden. En waar we uw woord mogen horen. Zegen ons zo, jong en oud. Zoals we hier zijn. En laat ook deze dienst mogen zijn tot eer en glorie van uw naam. Dat bidden wij u, uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanmiddag één gedeelte uit de Bijbel, uit Handelingen. Handelingen 4, vanaf het 32e vers, tot en met Handelingen 5, vers 11. Handelingen 4... Vanaf 32 tot en met Handelingen 5, vers 11. Ik lees het u voor. Handelingen 4 vanaf 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zeker man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En dat gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover deze geschiedenis. Gemeente, misschien weet u wel dat het boek Handelingen door Lucas geschreven is, net zoals het evangelie van Lucas. Dus je zou kunnen zeggen, het evangelie van Lucas is het eerste deel en Handelingen is het tweede deel. En deze beide brieven, of beide teksten die Lucas geschreven heeft, zijn geschreven aan een zekere Theophilus. En wie dat precies was, dat weten we niet. Maar goed, daar schreef Lucas zowel het evangelie als de Handelingen aan. En ik dacht bij de voorbereiding van de verkondiging, wat zou Theophilus gedacht hebben toen hij dit gedeelte gelezen heeft? Dit gedeelte uit Handelingen 5. Ja, dat weten we niet, want dat staat er niet. We weten niet wat zijn reactie was. Maar stel dat hij gereageerd had, stel dat hij een brief naar Lucas geschreven had over zowel het evangelie als de Handelingen. Wat zou Theophilus daarin geschreven hebben? En toen ben ik zelf achter mijn computer gaan zitten. En toen heb ik namens Theophilus een brief geschreven terug aan Lucas. Dus wat ik u nu voor ga lezen is niet een brief die 2000 jaar geleden geschreven is en ooit gevonden. Maar deze komt gewoon uit de printer in schone woordenrollen. En toch zegt het ons misschien iets over wat zou Theophilus aan Lucas geschreven hebben naar aanleiding van wat hij las. Ik lees het u voor. Een zeer geachte broeder en vriend Lucas. Hartelijk dank voor het tweede boek dat je me gestuurd hebt. Ik was al benieuwd wat er zou gebeuren nadat Jezus vertrokken was. Zou zijn beweging een stille dood sterven? Of zouden er anderen opstaan om zijn boodschap van liefde en van vergeving en van verzoening en de boodschap van dat vreemde koninkrijk van hem te vertellen? Dat Jezus wegging en deze opdracht aan die 12 mensen gaf, onbegrijpelijk dat Jezus in hen vertrouwen had. Maar dank dat je me de handelingen van de apostelen hebt gegeven. Om daarin te lezen dat het leven van de eerste christenen als een soort handleiding ook voor mijn leven mag gelden. De beschrijving van de eerste gemeente met hoogte en met dieptepunten. Dank voor de boodschap van Jezus die ze verkondigd hebben. En ik had nooit gedacht toen ik in Handelingen aan het lezen was, dat het nog wat zou worden. Toen Stefanus gedood werd en Paulus daar zat, en Paulus het fijn vond dat Stefanus gedood werd, dat precies die Paulus door God gebruikt zou worden voor de verspreiding van het evangelie. Wat is het toch een bijzonder goede God. En wat kent deze God een hoop geduld en genade om de boodschap van Jezus te verkondigen. Maar, beste vriend Lucas, ik heb één vraag waar ik echt niet uitkom. Waarom heb je geschreven over Ananias en Safira? Je schrijft zelfs een zekere man. Waarom deed je dat? Een zekere man, dat maakt mij onzeker, omdat het zomaar zou kunnen zijn dat ik me herken in die zekere man. Lucas, vriend, dat hoort toch niet bij het grote verhaal dat je geschreven hebt? Ik dacht dat ik de God die erachter zit een beetje heb leren kennen. Van Jezus die Zacchaeus uit de boom haalde. Van Jezus waar altijd ruimte is voor een nieuwe kans. Je schrijft dat Jezus mensen heel maakt, mensen geneest, mensen vergeeft. Waarom dit verhaal? Deze mensen deden toch iets goeds voor de gemeente? Ze verkochten hun land. De straf is veel te zwaar. Als we elkaar nog een keer zien, ben ik echt benieuwd waarom je deze geschiedenis hebt toegevoegd aan je boeken. Ik vind dat het meer kapot maakt dan me lief is. En ik ben bang dat als andere mensen het ooit zullen lezen, ze dit niet zullen begrijpen. Met vriendelijke groet, je vriend Theophilus. PS, het lijkt me een goed idee om deze boeken uit te geven. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die deze boodschap, dit evangelie, heel goed kunnen gebruiken. Maar als je dat doet, laat dan dat verhaal over Ananias en Safira maar weg. Want dat komt jouw verkoopcijfers niet ten goede. Tot zover. We zullen in de verkondiging daar natuurlijk ook nog bij terugkomen. Wij gaan ter voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 62, volgt de nieuwe berijming. En dan de coupletten 5 en 6. Psalm 62, zoals die ook op de weekbrief staat afgedrukt. De coupletten 5 en 6. Na het amen van de verkondiging zingen wij lied 195. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Een gebed tot God of Hij ons vullen wil. Een gebed tot de Geest om ons hart vol te maken. U vindt de tekstwoorden voor de verkondiging van deze dienst in Handelingen 5. De geschiedenis van Ananias en Safira. En ik heb als thema boven de preek gezet. Ontzagwekkend, radicaal. Ontzagwekkend, radicaal. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Nadat Lucas heeft geschreven over Pinksteren, schrijft hij een aantal hoofdstukken lang over de eerste gemeente. De eerste gemeente daar in Jeruzalem. En Lucas noemt er een aantal kenmerken van. Er is vreugde. Er is volharding in het gebed. Er is niemand die iets tekort komt. De lof aan God gaat door. Op die eerste Pinksterdag, 3000 gedoopt. De mensen volharden in de leer van de apostelen. En in het breken van het brood. En in de gebeden. Als je dat zo leest in die eerste hoofdstukken. En ik heb in de afgelopen periode zo wat de eerste hoofdstukken van Handelingen bepreekt. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Het is te mooi om waar te zijn wat je leest. Het lijkt wel een soort kerkelijk paradijs. Met een enorme aantrekkingskracht. Op heel veel verschillende mensen die zich bij de gemeente aansluiten. Die tot geloof komen. Velen sluiten zich aan en de gemeente groeit. Explodeert zou je haast zeggen. Zoveel komen er in één keer bij. Zoveel dat Jezus niet eens meegemaakt. Jezus had soms maar een handje vol. Maar hier in het begin van de Handelingen stromen de mensen zomaar de gemeente in. En ik zei net, het is te mooi om waar te zijn. Ja, dat is het dan ook. Kijk maar wat er gebeurt daar in dat kerkelijk paradijs. Ja, zegt Lucas, kijk maar wat er gebeurt. Handelingen 5, de geschiedenis van Ananias en Safira. Het staat als het ware midden in een prachtig schilderij. Als een kras die er niet hoort. Ik weet niet of u van auto's houdt, maar stel u koopt een spliksplinter nieuwe. Zo eentje met een L-nummerbord. Die dan helemaal glimt en waar je dan nog de eerste keer als er nou ja, een beetje zand binnen ligt, dan pak je de stofzuiger zo. Dan gaat er trouwens vaak heel snel vanaf. Maar goed, dat je een nieuwe auto hebt en die staat in de straat en 's avonds, de buren hebben hem nog amper gezien, fietst het buurjongetje langs met zijn fiets. En dan komt precies zo'n kras van achter naar voren over je nieuwe auto. Zo lees ik Handelingen 5. Het is te mooi. En dan die kras erop. Of als je niet zo van auto's houdt. Dat je je nieuwe iPhone 12 hebt. En die andere had je al 10 keer laten vallen. Die was nooit kapot. En hij valt een klein stukje. En je draait dan het scherm om. En dan zit er precies een barst in het midden. Dat is Handelingen 5. Met je zuur verdiende geld. Helemaal trots. En er zit een barst in. Het hoort er niet bij. Hè? En toch schrijft Lucas dat het gebeurt. En ik weet niet wat Handelingen 5 met u doet. Misschien heeft u het al zo vaak gehoord als kind in de kinderbijbel. En ja, nou ja, het hoort er gewoon een beetje bij. Maar als je de radicaliteit van Handelingen 5 leest, wat er gebeurt met deze mensen. Misschien denkt u wel, ja, het is dat het in de Bijbel staat. Maar als dit toch bij ons in de gemeente is. Moet u dus voorstellen. Dat het in de gemeente gebeurt. Dat er in de gemeente mensen zijn. Laat ik zeggen, die wonen in Gorinchem Oost. En die verkopen een stuk grond en die zegt die nieuwe kerk, nou ja, die had hier ook al gekund. Ik doneer het de helft aan de kerk. Dat zou toch groot nieuws zijn? Of dat in de weekbrief staat, dominee Eisinga kreeg een gift. Hij kreeg gewoon een heel stuk grond. Zou je zeggen, moet je een standbeeld voor oprichten voor die mensen? Ja, dat ze een deel achterhouden. En dat ze niet helemaal eerlijk zijn. Ach. Handelingen 5 is radicaal. Vindt u niet? Handelingen 5 is een struikeltekst. Een struikeltekst waar je zomaar overheen kunt vallen. Of waarvan je zegt, ja, nou ja, laten we dat hoofdstuk maar dicht laten. We gaan van handelingen 4 zo wel een beetje weer naar handelingen 6. Gaat het ook niet helemaal goed, maar dan gaat het weer de goede kant op. Maar handelingen 5 is een struikeltekst waar je zomaar overheen kunt vallen. En daarom staan we er vandaag bij stil. Stil omdat ook dit het evangelie van God is. Naast alle teksten die in de Bijbel staan, alle woorden die Lucas geschreven heeft, alle keren dat hij in het evangelie schrijft over genezing en over vergeving en over verzoening, alle keren dat hij schrijft over ruimte tot spijt, dat hij schrijft over de moordenaar Paulus die in dienst van God genomen wordt. Je zou zeggen, als iemand het verdient wat met Ananias en Safira gebeurde, dan was het toch Paulus wel? Waarom Ananias dit en Paulus zo? Ik kan het u niet uitleggen. Handelingen 5 is een blijvend litteken van de wond die hier geslagen is. Een lelijke litteken dat ons eraan herinnert dat de ruimte tot spijt en vergeving, dat dat niet zomaar is. Dat je er niet op mag rekenen. En daarmee bedoel ik van, ja, ach, weet u, God is toch een God die alles vergeeft. God is toch een God, die kijkt een beetje zo naar de wereld. God staat heel de dag zo naar de wereld te kijken. Die ziet alles door de vingers. Wat we doen, dat maakt God als het ware niet uit. Nee, Handelingen 5 zegt, dat is niet waar. Het is nooit gewoon dat je vergeving krijgt. En het is nooit gewoon dat je ruimte hebt om het goed te maken. En misschien heb je al dingen in je leven dat je denkt, ja, dat kon wel. De tijd hield alle wonden, zeggen mensen wel eens. Wonden die geslagen worden, dan zeggen we, de tijd hield alle wonden. Maar gemeente, de tijd slijt de wonden. Maar de tijd hield niet de wonden, maar Christus hield de wonden. Dat is wat we geloven, toch? Hier wordt een wond geslagen. Lucas schrijft een zeker mens. Een zeker mens. Je zou ook kunnen vertalen zomaar iemand. Het was zomaar iemand uit de gemeente. Een willekeurig gemeentelid. Dus ik denk niet dat Ananias zo'n gemeentelid was waarvan iedereen zei, ja, die Ananias, ja. Nee. Een willekeurig gemeentelid. Hij heet hier Ananias. Maar het had zomaar iemand anders kunnen zijn. Gewoon die woorden al, als je daarover nadenkt. Een zeker mens, met name Ananias. Soms denk ik, had mijn naam er ook kunnen staan? Een zeker mens? Erwin? Zou mij dit kunnen overkomen, wat Ananias overkomt? Ik weet niet of je zo Bijbel leest, maar zo probeer ik een beetje Bijbel te lezen. Niet denken, ja, Ananias, tobberd. Safira, Tobbert, een zeker mens. Wat zou er bij Ananias onder zitten? Wat zou er nou bij Ananias gebeurd zijn? Dat staat er niet, dat weten we niet. Maar ergens, onder die vroomheid en onder die data van mensen ongetwijfeld zullen zeggen, oh, die ook al, die Ananias, schuilt de leugen. Petrus zegt, Ananias, waarom heeft Satan je hart vervuld? Satan heeft zijn hart vervuld, dat bepaalt zijn gedrag. Daar gaat het mis. Daar waar het kwaad een stem krijgt, soms een hele vrome stem krijgt, waarvan heel de buitenwereld zegt, oh, dat is toch mooi? Maar hier krijgt het kwaad een stem. In de paradijselijke toestand van de kerk zijn er 2 mensen, een man en een vrouw, bij wie Satan verdeeldheid brengt. En ergens breekt hij bij Ananias en bij Safira in. Ik denk, via de eer en via de roem. Zo wil ik ook zijn. Daarom lazen we Handelingen 4 over Barnabas. Barnabas die een stuk grond verkoopt. En ik denk dat in de gemeente dat ook gedeeld is. Oh, kijk eens wat Barnabas doet. Dat zij dachten, dat willen wij ook. Een stukje eer en waardering van mensen. En dat de achterdeur is waar Satan bij Ananias op binnenkomt. Want ze wilden het wel, maar het kostte te veel. En wie verkoopt nu een groot stuk grond en geeft dat zo aan de kerk? Het is heel wat. Gemeente Handelingen 5 is een struikeltekst. Een struikeltekst. Niet met de bedoeling om erover te struikelen, maar erbij stil te staan. Je zou kunnen zeggen, Handelingen 5 is een verkeersdrempel. Nou, die zullen hier ook genoeg zijn. Van die lelijke verkeersdrempels. Waar als je hem dan niet ziet, en dan rij je met je nieuwe auto, dan ga je over zo'n drempel en dan rij je bijna de bumper eronder uit. Je denkt, waarom ligt dat ding hier? Hij ligt er niet voor niks. Als het goed is, ligt die verkeersdrempel daar niet om nou, u eens een beetje te pesten. Die verkeersdrempel ligt daar als bescherming. Als bescherming voor de kinderen die er bijvoorbeeld spelen. Je moet er natuurlijk niet aan denken. Dat je met 60 door het woonerf rijdt, toch? Nee. Dus die verkeersdrempel ligt er om de kinderen te beschermen. En tegelijkertijd ligt die verkeersdrempel om u en jou en mij te beschermen als automobilist. Dat je niet te hard rijdt, want je moet er niet aan denken. Daarom Handelingen 5 als een verkeersdrempel op de weg van Gods genade. De weg die we de kruisweg noemen. Zodat we niet er overheen vliegen en zeggen, ja, God is toch genadig, wat maakt het allemaal uit? En voordat je het weet, vlieg je de bocht uit. Nee, Handelingen 5 is even afremmen. Kijk nou wat hier gebeurt. In de strijd tussen goed en kwaad. Ananias is vervuld van Satan. Misschien vindt u het wel te radicaal wat er gebeurt. Dat u zegt, ja, maar de straf is te radicaal. Ja, het is ook heel radicaal. En ik denk bij mezelf. Wat Ananias en Safira doen. Hoeveel gemeenteleden zouden er nog over zijn? Dat er onder de vrome buitenkant toch ergens de leugen zo regeert. Hoeveel predikanten zouden er nog op de kansel staan? Maar het gevaar is dat we te veel letten op de radicaliteit. En zeggen, ja, doet die geschiedenis maar weg. Dat lezen we niet meer. Dat past niet meer in deze tijd. Maar dan maken we de verkeersdrempel glad. En dan vliegen we er weer overheen. En vanavond staan we erbij stil bij de heiligheid van God. En bij de heiligheid van Gods gemeente. En vanavond staan we erbij stil dat wat je doet daadwerkelijk belangrijk is. Dat de keuzes die we maken niet om het even is. Van ja, nou ja, ach, God vergeeft toch. En gemeente, gelukkig, we mogen God ervoor danken dat hij vergeeft. Maar God zit niet heel de dag alles maar door de vingers te zien. En daar is hij niet God voor. En het is radicaal en tegelijkertijd, Ananias deed het wel heel bewust. Hij had kansen genoeg om eerlijk te zijn. En Safira krijgt zelfs nog een extra kans. Er zijn uitleggers die vinden het een beetje flauw wat hier gebeurt. Die zeggen, ja, dat is toch ook heel wat, hè, van die Petrus. Die wist al lang wat er aan de hand was. En dan zegt hij tegen Safira, Safira, heb je het voor zoveel verkocht? Petrus vraagt naar de bekende weg. Ja, en toch is het anders. Weet u, Petrus is net een vader of een moeder die een kind thuis betrapt. Een kind dat de koektrommel gevonden heeft en denkt, nou, dat is eigenlijk wel lekker. En dat dan de kruimels ongeveer tot achter de oren zitten en de chocola aan de vingers. Ja, dan weet je natuurlijk als ouders genoeg, hè. En wat zeg je dan als vader of als moeder? Heb jij soms in de koektrommel gezeten? Ja, dat vragen naar de bekende weg. En dan zegt de kind, nee, ik niet. Nou ja, soms kan je beter eerlijk zijn. En daar gaat het om. Dat is wat de ouders die kinderen willen leren. Eerlijkheid. Soms vraag je naar de bekende weg. Zodat de ander er beter van wordt, eerlijker van wordt. Dat is wat hier gebeurt. En het gaat natuurlijk nu niet over een koektrommel, dat begrijpt u wel. Maar nou ja, ik zie aan uw reacties. En daarom ben ik ook weer zo blij dat er mensen in de kerk zitten, dat mensen reageren. Maar goed, dat terzijde. Ik zie aan uw reactie dat u het volgende al begrijpt. En zo zegt Petrus tegen Safira, zit zo de vork in de steel. Ze krijgt nog een kans om eerlijk te zijn. Hoeveel kansen krijgen wij om eerlijk te zijn? Hoeveel kansen hebben we gehad en hoeveel ligt er nog open bij u en bij jou? Wat eigenlijk niet goed is. Dat zeggen we dan zo, hè? Eigenlijk niet goed. Het woord eigenlijk moeten we eigenlijk niet gebruiken. Als je zegt dat is eigenlijk niet goed, dan zeg je heel vroom. Maar het is natuurlijk helemaal verkeerd. Want als je zegt eigenlijk is het niet goed, dan moet je zeggen het is niet goed. Een kans om het goed te maken, om eerlijk te worden of te zijn. En dat is wat deze geschiedenis ons leert. En die zeggen, ja, die vergeving, ach, kom wel. Kom wel, morgen, overmorgen. Wie zegt me dat er een morgen komt? Dat klinkt een beetje radicaal. Maar die garantie hebben we toch niet? Bij Ananias en Safira was het in één keer over. Want staat er in de vraag van Petrus en Ananias, waarom heeft Satan je hart vervuld? Kijk, dan komen we op de kern van deze geschiedenis. Waarom heeft Satan je hart vervuld? Dat is de boodschap van Pinksteren. Waar ben je mee vervuld? Als je zo het begin van de Handelingen leest, dan staat er dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En zij allen werden vervuld met de Heilige Geest. Vervuld. En hier is het bij Ananias, hij is vervuld van Satan. Vervuld zijn, dat betekent helemaal vol. Ik heb ooit wel eens een keer gezegd, met Pinksteren en de weken daarna, als je als kind een glas vol schenkt, dan moet je het helemaal tot de rand doen. En eigenlijk net erover. En dan zegt je vader of je moeder, waarom moet het nou zo vol? Dan moet je zeggen, dat is Pinksteren. Helemaal vol. En nee, dat heeft niet met wijn te maken, want Pinksteren is nou net niet vol zoete wijn. Dus alleen wijnglazen moeten niet helemaal vol. Voordat u vanavond alcoholist wordt, heb ik niet gezegd. Pinksteren betekent helemaal vervuld zijn. Helemaal vol tot over de rand. Vol met de geest. Dat is wat de apostelen zijn. En die gaan vertellen en verkondigen over Jezus. Over de grote daden van God. En ze raken er niet over uitgesproken. En bij Ananias is het zo dat hij vervuld is van Satan. Satan is ingebroken. Satan is ingebroken in zijn leven. Dat kan dus blijkbaar. Dat Satan je hart vol maakt. Er is een andere macht en er is een andere kracht. Misschien vind je dat een beetje achterhaald beeld, maar dat vindt Satan prima. Er is een duistere macht gaande en er is een slag gaande om het leven, maar die wordt in je hart uitgevochten. En bij Ananias is het zo dat Satan ingebroken is. En dat stelt ons voor de vraag bij deze struikeltekst. Wat zijn onze inbraakgevoelige plekken in ons leven? Waar breekt Satan bij mij in? Kijk, als u uw huis heeft, dan zit op de voordeur ongetwijfeld zo'n driepuntsluiting. Dan hebben we allerlei dingen om onguur volk buiten te houden. Maar er is altijd in je huis ergens een kelderraampje. Of een openslaande deur of wat dan ook. Eigenlijk een beetje zo uit het zicht. En die moeten juist op slot. En bij Ananias is dat denk ik de eer geweest of de status. Kijk mij eens. En daar is Satan door binnengekomen door dat kelderraampje. En daarom in deze komende week eens over nadenken. Wat zijn mijn kelderraampjes? Wat zijn mijn inbraakgevoelige plekken? Waar ben ik gevoelig voor? Want elk mens heeft toch wel iets waar hij gevoelig voor is. En ik denk eer en status en waardering. Dat je daarvoor leeft. Wat vinden andere mensen van mij? Wat zullen ze in de gemeente van me zeggen? Voordat je het weet breekt Satan in en maakt je vol. Van hem. Dat is natuurlijk een hele klassieke vraag, hè? Waar bent u mee vervuld? Met de Heilige Geest of met Satan? Is het voor het vlees? Of is het geestelijk in je leven? Oerklassieke vraag. En we vuren als predikanten zo af op de gemeente. Waar bent u vol mee? Bent u vol van God of bent u vol van Satan? En als kerkganger vroeger dan dacht ik altijd ja. Ja, goede vraag, maar zeg het maar. Waar ben ik vol mee? Waar ben ik mee vervuld? Er zijn zoveel dingen in het leven, de mooie dingen van het leven, de gewone dingen in het leven waar ik druk mee ben. Met werk en met studie en met, nou ja, wat niet al. Hoe kan ik daar nou antwoord op geven? Bent u wereldburger of burger van het koninkrijk? Dat soort type vragen. En toch moeten we ze stellen. Om steeds maar weer kritisch te blijven. Waar leef je voor? Waar leeft u voor? Wat is nou het belangrijkste in je leven? In het bewustzijn dat de strijd tussen goed en kwaad, die wordt over onze rug uitgevochten, maar vindt wel plaats in je hart. En er is altijd strijd gaande. En daarom staan we stil bij deze struikelvraag, zodat Ananias en Safira niet voor niks gestorven zijn daar. Maar dat we denken, het had mij ook kunnen overkomen. Dat God je waarschuwt. Vol zijn. Waar ben je vol van? Denk er eens over na. En ik weet heel goed dat het antwoord geven vaak nog lastig is. Omdat, nou, er worden zoveel dingen aan je gevraagd. En tegelijkertijd zegt de Bijbel toch ook 6 dagen zult je arbeiden. Je mag ook gewoon werken. We leven niet in het klooster, althans merendeel van ons niet. Je staat ook met beide voeten op de wereld. Maar tegelijkertijd raak er niet aan verslaafd. En raak er niet zo aan gehecht dat je er niet los van kunt komen. Oftewel, de vraag, dat is ook zo'n struikelvraag, hè, van ja, bent u nou vol van de geest van God of van de geest van de wereld? Ja, het is haast een vraag alsof ik aan u zeg, bent u voor Ajax of voor Feyenoord? Ja, die staan zo haaks op elkaar. Dat kan natuurlijk niet, dat je voor de één bent, dan ben je in het stadion, zit je te kijken, en stiekem op je telefoon kijk je de wedstrijd van de ander. Ja, dat doe je niet. Denk ik. Het zit op een ander niveau, die vraag, omdat Gods koninkrijk al helemaal verweven is hier op deze aarde. En tegelijkertijd waarschuwt God ons ervoor, word niet vervuld van deze tijd, word vervuld van mijn koninkrijk. En leef daarvoor. En leef daaruit. Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Dat is wat. Gemeente, we leven niet met een zondagsgeloof. Zo van op zondag, dan is alles van God. En maandag tot en met zaterdag is, nou ja, nee, dat is met elkaar verweven. En dat is ook wat God wil. Dat het hele geloofsleven verweven wordt met de liefde van God. En met de liefde van Christus. En tegelijkertijd, dat je dus niet helemaal opgaat in het heden. Van ik moet alles nu. En het moet allemaal nu en snel. En we zijn zo vaak ongeduldig. Misschien u niet. Maar ik heb daar behoorlijk last van. Ananias viel neer. En Safira ook. Ze stierven. Omdat ze Gods gemeente kwaad berokkende. En waarom zij wel stierven en Paulus een andere kans kreeg. En waarom Zacchaeus een andere kans kreeg. En nou ja, Petrus een andere kans kreeg. Gemeente, ik weet het niet. Maar het leert me één ding. Of in ieder geval één ding. Dat God niet altijd alles door de vingers ziet. God kijkt niet heel de dag zo naar deze aarde. Besef het. Leven uit vergeving en genade is een gave van God. Wij leven niet van een God die alles door de vingers ziet, maar wij leven van een God die zijn zoon gegeven heeft. Voor de schuld van deze wereld. God ziet het niet door de vingers, maar God ziet deze wereld als het ware door het litteken van Jezus. Zo kijkt hij naar ons. En dat te beseffen, als je vraagt om vergeving, wat hij ervoor over had. Zijn kind. Dan ga je er niet makkelijk mee om. Zeg je, ja, God vergeeft toch wel. Nee, Jezus gaf zijn leven ervoor. Zodat God het niet door de vingers hoeft te zien. Maar dat we het in de handen van Jezus kunnen leggen. En ik denk dat Lucas daarom dit geschreven heeft. Want dat valt ook op, en dan gaan we afronden. Dat valt ook op in deze geschiedenis. Zowel in de versen 5 en 11. Als dan dit heftige gebeurt. Dan staat er ontstond grote vrees. Bij allen die het hoorden. En in vers 11. En er kwam grote vrees over heel de gemeente. En over allen die het hoorden. Het staat er twee keer. Het heeft een diepe impact op de mensen wat hier gebeurt. En die impact gonst ook vandaag nog na. En ik heb geprobeerd u daarin iets mee te nemen wat hier gebeurt. In de radicaliteit van het evangelie. Er kwam grote vrees. Ja, angst heeft dat mee te maken. Maar niet alleen in de Bijbel. Want als in de Bijbel het woord vrees, althans zoals wij het vertalen staat. Dan moet ik ook denken aan de herders. De grote vrees. Het heeft iets met een bepaalde manier van ontzag te maken. Ontzag voor God. Ontzag voor de heiligheid van God. Maar vrezen heeft ook met de liefde tot God te maken. Dus op een of andere manier gebeurt er in de gemeente iets en ze draait weer naar God toe. En daarom is dit stukje in Handelingen 5 ontzagwekkend radicaal. Het is radicaal wat er gebeurt en tegelijkertijd wekt het ontzag naar God. De vrees, zoals de herders bang waren. Vrees niet, zeggen de engelen dan. Ik verkondig je geweldig evangelie. Dat is het evangelie van God. Maar op die weg van vergeving en genade en verzoening liggen een aantal verkeersdrempels. Zodat wij vandaag in 2021 niet uit de bocht vliegen. Maar Jezus blijven volgen die zijn leven gaf. En daarom ook steeds maar weer het gebed tot God. Ananias was vervuld met Satan. Daarom ons gebed, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En als u dat dan vult, wilt u dat dan vullen tot over het randje. Tot over het randje, zodat het overloopt. Zodat ik ervan kan delen met de mensen om me heen. En vult u het dan tot over het randje. Want als mijn hart vol is tot over het randje, dan is er geen ruimte voor Satan. Amen. zullen wij God danken en met en voor elkaar bidden. Trouw en almachtige God en Vader in de hemel. En zo lazen wij vanavond uw woord. Bekende geschiedenis. We zijn opgegroeid en groot geworden met de Bijbel. Misschien kijken we er amper nog van op. Maar zo'n radicale geschiedenis, waarin mensen het leven lieten, in de strijd tussen goed en kwaad, die over ons gaat en tegelijkertijd in ons plaatsvindt. Heren, we danken u voor de radicaliteit van uw woord. En wij bidden u, Heilige Geest, dat we daadwerkelijk stilstaan bij de struikelteksten in de Bijbel, zodat het ontzag mag groeien voor wie u bent. En dat we mogen zien dat leven uit genade en vergeving, dankzij Jezus, een gave van u aan ons is. En tegelijkertijd dat de keuzes die we zelf in het leven maken er wel toe doen. Heren, help ons. We bidden erom om al die kelderraampjes dicht te houden. Waarop Satan zomaar invloed kan hebben op ons leven. En wij bidden u, Heilige Geest, vul opnieuw ons hart. En niet in een klein scheutje, maar helemaal. Tot over de rand. Om daarvan te delen. Van het goede dat u ons geeft, te delen met anderen. Om vol te zijn van u en van uw evangelie. En tegelijkertijd, Heren, dat we niet vol zijn van andere dingen. En er zijn zoveel mooie dingen in het leven, dingen waarvan we kunnen genieten op deze aarde. Wilt u het heiligen en zegenen? In het diepe besef dat we uiteindelijk ons hart er niet op zetten, want het gaat voorbij. Maar uw woord blijft eeuwig en uw koninkrijk is eeuwig. En zo bidden we, Heren. Zegen uw gemeente in alle dingen die erin plaatsvinden. Zegen al die gemeenteleden die zich geroepen weten onder uw woord in uw dienst, tot eer en glorie van uw naam. Zegen ook de gemeente hier in Gorinchem. In de breedte van de gemeente. Te zien op de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van u en van uw koninkrijk. Zegen het werk dat hier gebeurt. Bidden voor het ambtelijk werk. Het werk van predikant, ambtsdragers. Zegen de gemeente, Heren. U kent ons allemaal. En u kent ons leven. Of we leven in de genadetijd. Of we leven in de kracht van ons leven. Of er altijd onzekerheid is over onze gezondheid. Heren, wij bidden voor elkaar. Houdt u uw gemeente vast. Ook als we zo uit de crisis lijken te komen. En we moeten zien hoe het gaat. En, ach, u weet het. U kent misschien ook wel de zorgen die er spelen. En tegelijkertijd, Heer, het is uw gemeente. En wilt u haar vasthouden, beschermen en bewaren. Tot op de jongste dag, de wederkomst van Christus. En zo danken we voor de ontmoeting op deze bijzondere plek. Ontmoeting met u en met uw woord. En ga met ons als we de week ingaan in alle dingen die onze tijd en aandacht vragen. Waar we misschien tijdens deze dienst al druk mee bezig waren, omdat het spannend is, morgen of overmorgen, of waar we ook mee bezig zijn. Heren, zegen het. En wil ons ook de vrijheid in Christus geven, dat uiteindelijk in alle hang naar waardering of erkenning, of wat onze inbraakgevoelige plekken ook zijn, we ten diepste mogen weten dat u uw leven gaf tot verzoening van onze schuld. En dat we mogen leven uit uw liefde. Heilige Geest, maak ons er vol van. Zodat we het ook zelf geloven. Zo prijzen wij uw naam, Heer. Neem weg wat niet was tot uw eer. En zegen het goede. Hoor ons als we het u bidden. Uit genade. Om het werk van Jezus alleen. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte nog een gebed en een lofprijzing met de woorden van Psalm 86. En daarvan het zesde couplet. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers. Gemeente, verhef dan uw harten tot God en draag en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.